Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is de Telegraaf podcast. Het land van Wiert Duk met Kamran Oela.
Ja, welkom weer bij een nieuwe aflevering van het land van Wiert Duk. Het is donderdag 16 januari 2020. Mijn naam is Kamran Oela, nieuwschef bij de Telegraaf. En vanaf deze week gewoon weer de vaste presentator van deze wekelijkse podcast. Wiert staat weer tegenover me. Wiert. Onze eerste dit jaar, hè? Dus mag ik je nog een nieuw gelukkig nieuwjaar wensen?
Nee, dat mag, echt dat mag niet meer. We wensen jou welkom terug.
Oh ja, nou, dank je. Ja. Genoeg te bespreken weer, verschillende onderwerpen. Ja. We gaan het hebben over klimaat en dan met name weer een nieuwe klimaatspijbelaar, Lars. Daar is een hele hoop over te doen.
Kindsoldaat van het klimaat wordt Lars genoemd.
Kijk, een kindsoldaat. Nou, dat gaan we het zo meteen over hebben. Over je pagina in Nederland. We gaan het hebben over Wouter Bos, die iets een uitspraak heeft gedaan over ouderen na aanleiding van een onderzoek dat hij geleid heeft. Maar heel veel beginnen met het nieuws van vandaag. Er zijn cijfers over 2019 over christenenvervolging in de hele wereld.
Ja, dat klopt. Christenvervolging is een enorm probleem mondiaal. Alleen je leest en hoort er niet zoveel over. En dat komt, denk ik, omdat deze groep vaak niet wordt gezien, hè, door media als een groep die vervolgd wordt. En doordat media ook toch wel vaak gewoon daar niet zo goed op letten om allerlei redenen. Maar nu is er een organisatie Open Doors en die publiceert dan telkens de statistieken, de lijsten van christenvervolgingen in de wereld. En dan blijkt dat met name christenen in Afrika het heel erg moeilijk hebben. He, die zijn slachtoffer van zware tot extreme geloofsvervolging. Vooral in landen als Nigeria, maar ook een nieuwkomer in dit geval is Burkina Faso notabene. Uit die cijfers blijkt dat 1 op de 5 christenen in Afrika te maken hebben met dit soort extreme vervolging. Dat is dan vaak natuurlijk ook door extremistische moslims, hè, die zeg maar die landen proberen te zuiveren van andere geloven. Dat is helaas het geval. En ik vind, daar kunnen we eigenlijk niet genoeg aandacht aan besteden, omdat dit zo onderbelicht is vaak. En omdat wij vaak vergeten dat het christendom in het Midden-Oosten een oude cultuurgroep is. Hè. Het groot deel van het Midden-Oosten was heel lang christelijk. Toen kwam de islam en die hebben dat voor een deel zijn de christenen toen verdreven. Overigens hebben ze ook lang met elkaar gewoon kunnen samenleven. Maar uiteindelijk heeft die, zeg maar, de tak van de islam die wat minder tolerant is, probeert de christenen en andere geloofsgroepen daar, zoals ook de jezidis is gebleken, te verdrijven. En als anderen dat dan niet doen in de media, dan kunnen wij deze podcast er natuurlijk goed voor gebruiken om daar de aandacht op te vestigen. Mensen kunnen op die website van Open Doors kijken, opendoors.nl. En dan kunnen ze zelf kijken hoe die cijfers liggen.
Helder. Nou, dat is goed dat we dat even benoemd hebben. Dus opendoors.nl is het, geloof ik, hè?
Ja.
Waar dat allemaal op te zien is. Ja, dan gaan we het hebben over Lars. Wat is er nou? Kindsoldaat van het klimaat. Dat is eigenlijk een soort nieuwe Greta is opgestaan. Het ging mis, geloof ik, in Gelderland. Hè? Met onder andere de fractievoorzitter van de PVV daar. Marlijn Faber, die iets in de trant zei van ga weer naar school of ga voetballen.
Ja, er is een soort relletje ontstaan rond Lars. En er is natuurlijk helemaal niks mis mee als jongeren zich inzetten voor het klimaat. En hij is 12 en we gaan hier geen kinderen bashen. Maar het is toch wel interessant om daar even de aandacht op te vestigen. Lars Westra, die heeft een soort van eigen bedrijfje, heel knap opgericht. En daarmee vraagt hij aandacht voor onder kinderen voor klimaatproblemen. En nou heeft hij gesproken op officiële bijeenkomst, politieke bijeenkomst. bijeenkomst in Gelderland. En daar was Marjolein Faber van de PVV heel verontwaardigd over. Die tikte zoiets van, joh, ga naar school en ga voetballen. Ja. En ga uiteindelijk een vriendinnetje krijgen en zo. En laat de echte problemen aan grote mensen over. Nou, iedereen verontwaardigd en zo. Oh, dat mag allemaal niet. Maar, kijk, in de kern raakt Faber natuurlijk wel aan een probleem. Namelijk dat wij steeds meer die hele klimaatproblematiek zijn gaan uitleggen via de monden van kinderen. Hè. Greta Thunberg, die Zweedse dame, of dat meisje, van nog maar 16, is, dat zoals we allemaal weten, internationaal daar het symbool van geworden. En we laten haar over opdraven. En nu in Nederland natuurlijk is het ook logisch dat je dan copycats krijgt. En dan krijg je in Nederland een Lars die ook van alles zegt over klimaat. En, maar als je dan verder gaat kijken, dan zie je dat achter Greta Thunberg een hele industrie staat. Hè? Haar ouders, haar moeder heeft een boek te verkopen. Een slimme marketingmanager zit erachter. Nou, er kan gewoon ontzettend veel geld mee worden verdiend met dit soort zaken. En ook bij Lars zie je dan dat hij al een bekende is in het politieke milieu. Als je gaat kijken op YouTube, dan zie je bijvoorbeeld een filmpje waarin Rob Jetten, de fractievoorzitter van de D66 in de Tweede Kamer, die belt hem dan quasi spontaan van, hey joh Lars, leuk dat je bij ons op bezoek was en binnenkort is Prinsjesdag en wil je ook langskomen? En dan zegt Lars heel spontaan, goh, wat leuk dat je belt. En ja, ik wil best wel langskomen. Zo. Is dat niet die dag met die hoedjes en die petjes en zo? En dan Rob, ja, maar niet alleen hoedjes en zo. Dat staan ook helemaal. Dus hij is gewoon een soort van marketing tool voor D66. Dat moeten we ons goed realiseren, want hoe...
Maar weten we hoe zeker weten we dat? Dat komt omdat we een video hebben gezien die door D66 verspreid wordt.
Hij wordt gewoon ingezet in videofilmpjes van D66.
Precies, ja, want voordat wij dan weer, of voordat jij het...
Nee, je kunt gewoon op YouTube kijken.
Of waar baseer je dat op? Dat is dus op basis van een video die D66 zelf de wereld in heeft.
Zoek bij YouTube Lars en Rob. En dan of Rob Jetten. Ja. En dan vind je gewoon zo'n filmpje. Precies. En kijk, ik vind dat je kinderen niet moet inzetten voor je politieke campagnes. Mm-hmm. Ja. Laat die kinderen met rust. Ik vind ook dat ouders van die kinderen moeten zeggen, joh, doe even normaal, weet je. We hebben vanaf 18 hebben kiesrecht. Of stemrecht, geloof ik. Hè? Men wilde er 16 brengen. En vanaf dat moment, prima dat kinderen dan, of jongvolwassenen dan, mee gaan doen. Maar probeer niet om tranen te trekken of om eventuele kiezers te ontroeren. Want daar gaat het natuurlijk altijd om. Het is een heel sentimenteel uitgangspunt. Kijk, een lief jongetje of een lief meisje, als het even lostrekken van Lars, want we willen niet specifiek op hem richten. Kijk, een lief jongetje of een lief meisje zich bekommeren om het klimaat, om de wereld, om zijn leeftijdsgenoten, om de mensheid. En weet je wat? Dan gaan we die even prominent in een filmpje gooien, zodat het afstraalt op ons. Daar komt het op neer, hè? Kijk, Rob Jetten is een lieve knaap zijn. Die het zo goed met kinderen kan vinden en zo. Ik vind dat immoreel, moet ik zeggen. En ik vind dat ouders hier zouden moeten ingrijpen. Zouden moeten zeggen, wij doen daar niet aan mee. Los ook van het feit, hè, daar heb ik ook zo'n moeite mee, dat kinderen al sowieso zo vaak worden ingezet op social media. Al die mensen die pronken met hun kinderen op Instagram en zo en op Facebook. Hè, die willen laten zien hoe verschrikkelijk tof hun kinderen zijn. Die kinderen hebben daar niet om gevraagd. Die staan voor altijd op dat internet. Misschien krijgen ze ooit een enorm conflict met hun ouders en willen ze helemaal niks meer met hun ouders te maken hebben. Laten we het niet hopen, maar wie weet. En dan sta je daar te pronken met je ik zou zeggen, gooi die kinderen naar buiten. Laat ze buiten spelen en ravotten, zoals dat vroeger heette. Dat deden wij ook. En laat ze verder met rust, ook op die social media en op internet. Want die kinderen is of niks gevraagd, of ze worden te vaak gewoon gebruikt. En ik houd daar niet van.
Nee, dat is heldere taal. Nog één vraag daarover, want je noemt specifiek ouders. En überhaupt ook de politiek die ze niet moet gaan misbruiken of gebruiken. En de rol van scholen. Want waar ik me altijd over verbaas met die klimaatspijbelaars. Greta Thunberg is geloof ik nu 16. Maar die was dus 14 toen ze begon met spijbelen. Ja. Dat mag toch gewoon niet? Onderwijsinspectie. Als een kind om andere redenen zou spijbelen, dan staat de onderwijsinspecteur aan de deur.
Maar ja, dat heeft natuurlijk te maken met de gezagscrisis in de westerse wereld. Hè? Kijk, scholen zouden natuurlijk moeten zeggen, die zouden ook zich volwassen moeten gedragen. En moeten zeggen, joh, je gaat nu naar school, hè, dat komt allemaal later nog wel. En je gaat nu gewoon je best doen en leren. Alleen volwassenen hebben in het Westen afgeleerd om gezag uit te oefenen, of willen dat ook niet. Praten kinderen vaak naar de mond. Zetten, wat ik al gezegd heb, kinderen in voor hun eigen doelstellingen. En ook bij die scholen is dat het geval. Trouwens, lang niet altijd hoor, want ik ken ook gewoon scholen waar mensen zeggen, joh, wij gaan onze kinderen niet blootstellen aan media. Ja. Dat is ook altijd heel goed. Ook als je op school als journalist bijvoorbeeld komt met een verhaal, dat dan de schoolleiding zegt, ja, maar we gaan geen foto's maken op het schoolplein en we gaan eerst aan de ouders vragen en zo. Dat is allemaal prima geregeld en wij houden ons daar ook aan als journalisten. Maar dan moeten ook die activistische ouders en activistische onderwijzers en leraar, die zouden zich dat ook in het hoofd moeten prenten. Dat die kinderen het gewoon tot hun 16e of tot hun 18e vooral in een veilige omgeving moeten verkeren waarin ze veel leren en daarna mee mogen gaan doen aan het debat dat toch vooral door volwassenen moet worden gevoerd hoor. Ik bedoel, ik weet ook dat in andere delen van de wereld, hè, Rusland en gewoon andere delen waar, ja, waar die hiërarchie ook anders ligt en zo. Niet dat het daar nou allemaal perfect is, maar daar wordt toch wel met een soort van vermengeling van verbazing en ook van vermaak gekeken naar wat hier in het Westen gaande is. Omdat dat toch wel een infantiele vertoning is zo langzamerhand.
Ja, van de jongeren maken we een grote stap naar ouderen. Want er is een speciale onderzoekscommissie geweest onder leiding van Wouter Bos, ja, voormalig vicepremier en voormalig PvdA-leider. Een van de belangrijkste conclusies die hij trekt is eigenlijk de ouderenzorg moet volledig op de schop. En letterlijk zelfs. Het gaat met name om op wat voor manier ouderen in Nederland leven. Ja. De woningen moeten gewoon helemaal gaan verbouwen. Nou ja, en opvallend, ouderen moeten zelf betalen.
Ja, ouderen moeten veel meer gaan meebetalen. En wat mij altijd zo verbaast in dit soort discussies, ook hoe de manier waarop het in de media terechtkomt, is dat er niet een veel groter onderscheid wordt gemaakt tussen ouderen met alleen AOW en ouderen met een aanvullend pensioen. En dan kan ik uit eigen ervaring spreken, omdat ik tot aan hun dood, zeg maar, mijn ouders heb gezien in een omgeving, in een thuiswoonsituatie. Dat was in de regio Drenthe. En wat ons toen vooral opviel is hoe perfect het daar geregeld was. Hè. En natuurlijk, mijn ouders hadden dus aanvullend pensioen, helemaal niet zoveel. Maar daarvan kon toch heel goed de thuiszorg worden betaald. Deels, hè, want je betaalt dan deels. En ook en tot aan hun dood eigenlijk ook uiteindelijk de terminale zorg. En dat is dus in Nederland, in ieder geval op dat soort plekken in de regio, zeg maar, perfect geregeld. Dat was echt heel erg goed. En wat mij dan tegenstaat een beetje is dat als er dit soort publicaties naar buiten komen, dat dan onmiddellijk, zeg maar, dat negatief wordt benaderd. Terwijl ik denk dat mensen met een aanvullend pensioen, die hebben het vaak heel breed, hè, aan het als ze op leeftijd zijn. En die kunnen natuurlijk best een deel zelf betalen. Hè, zoals ze ook nu huur betalen of hypotheekrente betalen. Dus als ze in een zorginstelling komen, kunnen ze natuurlijk best daar gewoon de huur betalen. Het gaat vooral om de mensen met AOW, wat gewoon helemaal geen vetpot is, wat eigenlijk veel te weinig is, die dan in de problemen zullen komen. Dus dat onderscheid moet je heel goed maken. En ik begrijp ook heel goed dat in een land dat zo snel vergrijst en waarin uiteindelijk zo weinig mensen nog zullen zijn om mantelzorg te plegen en ouderenzorg te plegen, dat je moet nadenken over hele ingrijpende oplossingen. Wat ook een beetje uit oog wordt verloren, waar Wouter Bos wel op duidde, dat is dat er al een hele infrastructuur bestaat aan ouderen die mantelzorg plegen voor ouderen en die ook vrijwilligerswerk doen voor ouderen. Wat ontzettend interessant is in Nederland, dat is dat je dus een hele grote groep, zeg maar 65-plussers krijgt, die nog heel fit zijn en die gewoon graag wat willen doen en die dan gaan zorgen voor, zeg maar, mensen die in de 80 zijn of zo tegen de 80 zijn. Hè? En die verenigen zich ook in een soort van corporaties en zo. Die worden dan gebeld en van, joh, kun jij die en die even wegbrengen? Kun je dat en dat doen en zo? En die mensen die doen het heel graag. Dus er is al een soort van zelfhulp in deze groep gaande. En die moet je ook heel erg stimuleren, vind ik. Omdat dat type gemeenschapszin, dat is natuurlijk wat we allemaal willen. Hè. Dat is ook wat je zelf op jouw dag, dat soort mensen die nog net, die wat iets fitter zijn, maar ook gepensioneerd, bij je langskomen en bijdragen aan die zorg. Dus in die zin is dit helemaal niet zo'n hoeft dit niet per se een negatieve ontwikkeling te zijn, zolang je de mensen die van AOW moeten rondkomen en eigenlijk gewoon bij elk willekeurige tegenslag enorm in paniek raken, omdat ze dan dingen niet kunnen betalen en zo. Ja, die moet je natuurlijk gewoon toch blijven steunen met belastinggeld.
En deels is natuurlijk ook eenmalig een hele grote verbouwing op echt individueel niveau. Maar als die mensen uiteindelijk komen te overlijden na 10 jaar of 20 jaar, dan zou je kunnen zeggen, die woningen die moeten ook beschikbaar blijven voor als oudere voorziening. Ja. En dan moet dan niet vervolgens weer terug worden gebouwd voor een jong gezin.
Dat is wat Wouter Bos ook zei, geloof ik. Hè? Van het gaat om bouwen. Maar ja, we moeten sowieso krankzinnig veel bouwen. Het woningtekort is enorm. Ja. En dit is ook weer deel van een groter probleem. Namelijk dat we demografisch zo in de knel zitten. Hè? Want demografisch veroudert de autochtone bevolking heel sterk. En de allochtone bevolking minder. Krijgen ook vaak meer kinderen. En er komen gewoon heel veel jongere migranten uit andere culturen binnen. Van wie maar de vraag is of zij uiteindelijk voor die oudere autochtone generatie gaan zorgen. Wat eigenlijk een beetje de bedoeling is in zo'n solidariteitssysteem, zoals wij erop nahouden. Ja. Dus hier spelen allerlei problemen door elkaar, die ook weer in de kern voor een groot deel verbonden zijn aan de demografische ontwikkelingen natuurlijk in Nederland.
Overigens zit ik net te bedenken dat we zouden kunnen, ik parafraseer even maar Thierry Baudet, we zouden kunnen zeggen dat het kartel op volle toeren draait met een commissie onder leiding van Remkes en een commissie onder leiding van Wouter Bos.
Oh ja, maar
Maar ze lijken wel allebei buitengewoon onafhankelijk, want de oud PvdA-man, PvdA-leider, die pleit voor bouwen.
Ja.
En Remkes, de VVD-burgemeester op dit moment ook, die pleit eigenlijk, of die komt met voorstellen waardoor een bouwstop dreigt. Dat is natuurlijk eigenlijk wel heel geestig.
Ja, maar PvdA's, de oude PvdA-wethouders, die wilden natuurlijk ook altijd bouwen. Hè? Dus dit is een traditie van in de sociaaldemocratie.
Jan Schever,
dat je mensen in woningen, hè? Dat je goed gewoon voor goede woningen voor mensen moet zorgen. Maar ja, dat kartel, dat draait natuurlijk op volle toeren. Ja. Dat is in Nederland nooit anders.
Nee.
Dat zal ook niet zo snel veranderen.
Maar zolang ze onafhankelijk zijn, is het ook niet zo heel erg.
Nee, als er goede rapporten verschijnen niet.
Ja. Ja, het is echt even, we hebben ook niet voorbereid of we het over dit onderwerp überhaupt zouden hebben. Maar ik moet er nu opeens toch aan denken. We krijgen straks ook nog 2 nieuwe staatssecretarissen erbij, hè?
Ja, waarom dat er 2 zijn en dan 2 van D66, meen ik ook. Hè? Om die Belastingdienst weer op zijn poten te zetten, zeg maar. Ja, dat is ook heel erg wonderlijk eigenlijk. Want tot nog toe ging men ervan uit dat 1 iemand dat kon doen, toch?
Ja.
Ja, dus dan halverwege de rit moet het er opeens 2 worden.
Ja.
Nou, kennelijk zijn niet. Maar ja, we weten ook dat het probleem bij die Belastingdienst is. Dat heeft Pieter Omtzigt en Renske Leijten hebben het voldoende aangetand, reusachtig zijn.
Nee, maar laten we er ook niet uitgaan over doorgaan. Nee. Maar door het kartel moest ik opeens aan denken. Volgens mij konden ze dan niet 1 iemand snel vinden. Nu moeten ze er 2 zoeken.
Nou ja, het kartel heeft kennelijk voldoende mensen in aanbieding. Ja,
nou, dat moeten we nog. Moeten we nog eens even zien wie het gaat worden. Nou, dat komt ongetwijfeld later nog wel weer voorbij. Ja, een onderwerp waar we het in ongeveer 60 afleveringen in het afgelopen 1,5 jaar een paar keer over gehad hebben, is de toekomst van Joodse Nederlanders.
Ja.
Of die nog wel toekomst hebben. We hebben hier zoals Esther Voet ooit gast gehad, die zelf optimistisch was, maar ook het pessimisme duidelijk verwoordde. En vandaag komt dat thema eigenlijk weer terug op jouw wekelijkse pagina, de rubriek In Nederland, in de krant en uitgebreid ook natuurlijk op telegraaf.nl.
Ja, want we herdenken 75 jaar bevrijding. En in eerste instantie denk je dan natuurlijk terug aan het Jodendom. Dat destijds in de oorlog het Nederlandse Jodendom praktisch vernietigd is. Heel veel mensen zullen zich dat wel realiseren, maar misschien ook niet. Dat in Nederland in principe de Joden destijds volledig gedecimeerd zijn. Er zijn er nu nog iets van 50.000. Nou, dat is helemaal niet veel. Dus dat is een hele kleine minderheid. En binnen de Nederlandse Joodse gemeenschap is toch altijd wel afgelopen decennia. Het leven heeft toch altijd in een groot deel in het teken gestaan nog van die Holocaust. En dat is ook logisch, want die kun je helemaal niet verwerken. Dus zowel ook tweede en derde generatie Joden, die hebben daar toch nog altijd heel erg veel last van. En nu is er in Amsterdam een nieuwe Joodse gemeenschap sinds een aantal jaren, rond een nieuwe synagoge. Van Nachjon Rodriguez Pereira. En die jongeren die zeggen, joh, wij willen niet alleen maar in het verleden blijven hangen. We willen ook naar de toekomst kijken. En die toekomst is voor ons in Nederland, dus niet in Israël. Zoals heel vaak wordt gezegd, hè, omdat vanwege het toenemende antisemitisme in Europa en ook in Nederland, zeggen heel veel mensen, ja, er is eigenlijk geen toekomst meer voor de Joden van Europa. En ze kunnen het beste maar naar Israël vertrekken. Mm. Ik denk het zelfs ook Frits Bolkestein het ooit heeft gezegd, omdat zij hier niet langer veilig zijn. En dat is ook zo. Heel veel Joden zijn ook niet meer veilig. Vooral in Frankrijk is dat een probleem. Maar ook in Nederland zien we ook toenemend antisemitisme. En deze jongeren zeggen, ja, dat zal allemaal wel, maar dat willen we niet. We houden van Israël, we zijn er ook vaak, maar we willen gewoon in Nederland blijven. We vinden Nederland een fantastisch land. Hier liggen onze roots. Kijk, zo, bijvoorbeeld Van Nachjon, die is een Portugese Jood. Hè? Zijn familie kwam hier al 400 jaar geleden naartoe. Hm. Dus je hebt hier een geschiedenis van, heb ik jou daar. Die onderbroken is door die Holocaust, maar ze willen die geschiedenis opnieuw, zeg maar, naar de toekomst, een nieuwe geschiedenis opbouwen. En het leuke is dat ze zo succesvol zijn. Dus dit zijn jonge Joden, jonge synagogen en de aanwas is heel groot. Hè. Ze zijn nu rond de synagoges van 200 mensen die actief zijn en op zaterdag zitten daar dan man of 60 of zo in de synagoge. Ze doen voor alles samen, maaltijden, ze gaan bowlen, onderwijs geven. Ook kleine kinderen zie je dan, dus echt jonge kinderen van jaar of 10, 12 en zo. En dat vind ik eigenlijk heel hoopgevend. Hè, eindelijk eens een keer niet, zeg maar, die treurige verhalen over hoe het was. Maar voorbij aan die treurige verhalen en ook een, wat Nachjon zegt, een vrolijk en optimistisch Jodendom uitdragen. Mm-hmm. Nou, dat lijkt mij een heel goed initiatief.
Wat voor reacties krijgen zij uit de Joodse gemeenschap? Want die is natuurlijk op dit thema best wel verdeeld.
Ja, dat is ook interessant, omdat Nachjon die was dus voorganger en docent bij de Portugese Israëlitische gemeente. En hij liep daar dus stuk op, zeg maar, de gevestigde belangen. Hè? Dat zijn families die daar eigenlijk al heel lang de dienst uitmaken en die bepalen hoe het moet. En hij wilde dus die gemeente openstellen voor jongeren en meer aandacht ook voor jongeren. En dat lukte hem uiteindelijk daar toch niet. Hij liep toch echt aan tegen die oude families, tegen die oude namen. Hm. En toen besloot hij, oké, dan ga ik voor mezelf beginnen in Buitenveldert. Dus ook binnen de Joodse gemeenschap. Ja, er is heel veel hiërarchie. En er zijn gewoon mensen die gewend zijn om belangrijk te zijn. En dan is het moeilijk om daar tussen te komen. Maar goed, deze jongeren zeggen, wij willen openstaan voor iedereen. Ik sprak ook voor mijn pagina een Finse Jodin die naar Nederland is gekomen met haar Nederlandse man. Mm-hmm. Die hebben eerst in Jeruzalem gewoond, waar zij het overigens prima naar de zin had. Maar haar Nederlands-Joodse man die wilde terug naar Nederland. En toen is ze hier gekomen en toen zocht ze ook aansluiting bij een Joodse gemeente. En ze zei van, het is best wel moeilijk om tussen te komen. Want zeker in Amsterdam, al die jonge Joden die kennen elkaar. Die groeien met elkaar op, gaan met elkaar naar school. Ja. Maar bij deze synagoge werd ik hartelijk verwelkomd en voel ik mij wel thuis. Dus in die zin, hè, wat Nachjon Rodriguez Pereira zegt van, wij willen een open gemeente zijn, dat klopt. Ja. Wat overigens heel interessant is nog aan het Finse jodenschap, nu wijk ik even af, dat is dat de Finnen, dat de Finse joden niet zijn vervolgd door de nazi's, maar dat een aantal van hen zelfs met de nazi's samen heeft gevochten destijds tegen het Rode Leger. Dus dat in het Finse leger joden zaten die samen met de Duitsers vochten tegen de Sovjets, tegen de Russen. En dat een aantal Finse joden zelfs is onderscheiden ook met Duitse militaire onderscheiding zoals de IJzeren Kruis. Ja. En dat op het slagveld of in de legertenten destijds de Sabbat werd gevierd ook.
Wow.
En dat de Duitsers dit getolereerd hebben. En zij, Rivka, die zegt van ja, dat was omdat de prioriteit was om het Rode Leger uit te schakelen. En daarna zouden de nazi's ongetwijfeld de Finse Joden ook hebben uitgemoord. Ja. Maar het is toch wel een hele interessante historische anekdote. Zeker voor historicus als ik. Als je dat weer eens leest, dan denk je, ja, inderdaad, dat is toch een hele unieke geschiedenis van de Joden in Finland.
Ja. Overigens heb ik tot slot nog bij dit onderwerp tijdens vakantie het boek van Roxanne van Ieperen gelezen. Het Hoge Nest.
Ja.
Echt een aanrader, omdat er nu na 75 jaar weer zo'n mooi verhaal verschijnt over de oorlog. En ik vrees dat dit een van de laatste verhalen is die door mensen kan worden verteld die het hebben meegemaakt.
Nou, dat is ook wel erg interessant, moet ik zeggen. Wat Nachshon mij vertelde, dat die eerste en tweede generaties vaak niks wilden vertellen. Mm-hmm. Gewoon niks hebben gezegd. En hij zegt, het interessante is dat nu bij Yad Vashem, dus in Israël, dat herdenkingsmuseum, ja, zeg maar, voor mensen die de Joden hebben geholpen, steeds meer aanvragen komen. Omdat nu mensen op hoge leeftijd alsnog hun verhaal vertellen.
Wow.
En alsnog naar buiten brengen wie hen geholpen heeft. Bij wie ze ondergedoken hebben gezeten. Dus dat zo lang na de oorlog er nog nieuwe verhalen bekend worden over mensen die de Joden destijds hebben geholpen. En dat is natuurlijk waanzinnig. Maar ja, als je die verhalen ook leest, want ik ben er ook al veel mee bezig geweest. Over de vernietigingskampen en over Auschwitz en noem ze allemaal maar op. Wat er allemaal gebeurd is, dat is ook met geen pen te beschrijven natuurlijk. Dus ik kan me heel goed voorstellen als je daar doorheen bent gegaan, dat je er echt helemaal nooit meer iets over wilt zeggen en daar niet aan herinnert. Ook omdat vaak natuurlijk om te overleven mensen zelf zich hebben moeten schuldig maken ook aan, nou ja, zorg voor je eigen, zorgen voor in zo'n omgeving moet je natuurlijk voor jezelf zorgen. Wil je overleven, moet je hard zijn, denk ik.
Ja.
Of heel veel geluk hebben. Dus die zitten natuurlijk zelf ook vaak met hele morele overwegingen. Waarom ik wel en anderen niet? En waarom heb ik het overleefd? Zijn anderen omgekomen?
Ja, en dus hier werd het nog geaccepteerd. Maar mensen die bijvoorbeeld in Israël aankwamen, dat is ook nu Netflix-serie The Devil's Next Door.
Ja.
Daar komt dat ook heel mooi naar voren. Dat ze in Israël aankomen en ze worden uitgekotst. Want ze hebben het overleefd.
Ja.
Ze zullen wel met de nazi's hebben gehuld. Want hoe heb je het anders overleefd?
En nou ja,
heb
dat je, soort overwegingen.
Dus dat, en dus heel erg van het verhaal bij zich houden totdat tot op latere leeftijd.
En stilhouden. Hè? En stel je voor, je komt terug naar de oorlog. Er is niemand meer. Je bezittingen ben je kwijt. Je bezittingen zijn gestolen door Nederlanders. Hè? Die wonen in je huis en zeggen, joh, flikker op. Er is nog altijd antisemitisme natuurlijk, want antisemitisme was ook in Nederland ingepompt in die jaren. En dan moet je opnieuw beginnen. Ja, hoe doe je dat, jongen? Ja. Dat die mensen het überhaupt hebben overleefd en weer opnieuw zijn kunnen beginnen. Mm. Dat is op zichzelf natuurlijk al heel erg bewonderenswaardig.
Ja, zeker. Ja,
en dan het verborgen houden, dat wil ik nog even zeggen. Dat vertelde Nachshon ook dit verhaal. Op een gegeven moment kwam er een mevrouw bij hem. Die was al 50 of 49. Die kwam bij zijn synagoge en die vertelde, joh, ik heb mijn leven lang verborgen moeten houden dat ik Jodin ben. Want mijn moeder wilde er niks mee te maken hebben. Die wilde ook dat ik, die verbood mij om te zeggen dat ik Joods ben. Nu is mijn moeder overleden en nu kom ik bij jou. En uiteindelijk heeft die vrouw dus ook en haar twee dochters, die hebben bat mitzvah, zoals het dan heet, bij hem gedaan.
Wow.
Dus ja, dat zijn natuurlijk allemaal echt fascinerende verhalen. Hè?
Bijzondere verhalen, Wiert. Vandaag dus uitgebreid in de Telegraaf en op telegraaf.nl dit verhaal te lezen. We komen zo langzamerhand bij het einde van deze podcast. Maar toch nog één onderwerp even kort nog aansnijden. Als oud-Rusland-correspondent heb jij Vladimir Poetin zien opkomen.
Ja. En hij gaat nooit meer weg.
Nee, de ondergang ga je niet meer meemaken, vrees
ik. Nee, ik vrees dat ik eerder dood ga dan hij. Dat hij aftreedt als president.
Precies.
Ja, dat ik ben dus in de jaren tussen 1992, denk ik, en 2001 correspondent in Rusland geweest. Ja. En ik heb dus de opkomst meegemaakt van Vladimir Poetin. En dat heb ik volgens mij al eens eerder hier gezegd, toen hij deel ging uitmaken van de regering. Hij kwam dus eerst als minister voor de veiligheidsdiensten en zo. Toen was hij een heel obscuur bureaucraat eigenlijk. Een enorme grijze muis om te zien. Niemand had überhaupt enige verwachting van hem. En uiteindelijk werd hij dus naar voren geschoven door die kliek rond Boris Yeltsin, die de president was en ging aftreden als de nieuwe president van Rusland.
Ja.
En totaal onverwacht, dat hadden we ook weer helemaal niet verwacht eigenlijk. Dus wij als correspondenten schoten ook weer enorm tekort in onze analyserend vermogen. Maar goed, dat is Rusland nou eenmaal. Je weet nooit wat daar precies gaat gebeuren.
Oh, nu is het schuld van Rusland.
Winston Churchill die heeft Rusland ooit een schitterend omschreven. Ik ga het opzoeken en dat ga ik volgende week vertellen. Maar het was een soort geheim in een geheim, in een geheim, in een geheim. En uiteindelijk weet je nog niet wat Rusland is. En dat is ook zo. Je kunt het gewoon niet. Rusland valt niet te verklaren, alleen te voelen, zoals mensen zeggen. Maar die Poetin, die heeft dus, die is nog steeds aan de macht.
Maar die is toen president geweest, is, twee termijnen. Precies. Werd toen premier, want je mocht niet langer president
zijn. Schoof zijn protagonist Medvedev naar voren, Dmitri Medvedev. Die werd toen even president en die toen, ging zich ook een beetje te onafhankelijk gedragen. Werd Poetin weer president.
Maar toen heeft de wetgeving is veranderd, hè, zodat hij weer president kon worden. En de premier werd machtiger. Hè, ja. En toen werd hij weer president, toen werd de president weer machtiger. Dus allemaal wetswijzigingen.
Ja, en nu komt er dus een grote constitutionele hervorming aan, waarin dan het parlement de premier gaat benoemen. En hij gaat dan natuurlijk die premier worden. Dus de regering onder Medvedev is afgetreden. Medvedev moet nu ook weg.
Ja.
Er komt nu een andere minister-president, de voorzitter, de baas van de Belastingdienst. Als dat in Nederland zou gebeuren, zou het slecht nieuws zijn. In Rusland is dat goed nieuws. Want die man die schijnt best integer te, nou ja, in ieder geval. Hij schijnt voor Russische begrippen wel efficiënt te zijn, laat ik het zo zeggen. Dat is al heel wat, hoor, wat belasting. Ik ga even vertellen hoe, als wij belasting gingen betalen in de jaren 90 in Rusland, dan ging je naar het postkantoor. Dan nam je een stapel roebels mee, die was zo groot als een, nou ja, die was zo groot. En nu had ik ongeveer een meter met mijn, tussen mijn twee handen. En dat was dan eigenlijk, weet ik veel, een vijfde van wat je had verdiend of zo, of nog niet eens. Want het was een hele rare, ze hebben daar een flat tax.
Ja.
En dan gooide je al die roebels, die gaf je dan aan dat die mevrouw zo'n babuske achter de balie en die ging dat dan tellen en zo. Ja. En dat was dan, nou, dan had je je belastingen betaald. Daar zal ongetwijfeld inmiddels heel veel verandering in zijn gekomen. Maar goed, deze hervorming heeft dus kennelijk tot doel om Rusland ook weer in handen te houden van Poetin.
Mm-hmm.
Wat ook interessant is, is dat in deze hervorming ook de Russische grondwet weer gaat boven internationale verdragen. Dus daarmee gaan ze ontkomen aan het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ja. En dan zegt iedereen weer, alle commentatoren, oh kijk, oh vreselijk en zo. Alleen, het zou heel goed zijn als Nederland dat ook zou doen. Omdat Nederland zich ook moet houden aan allerlei internationale verdragen die ingaan vaak tegen onze eigen belangen, bijvoorbeeld in het hele klimaatagenda verhaal, is ook gebaseerd op ditzelfde verdrag, een mensenrechtenverdrag. En dat moeten we eigenlijk helemaal niet willen. Dus het is
dat hebben we ondertekend, maar nu gaan we wijken af.
Maar goed, ik wil nog even de mensen erop wijzen.
Ja. Maar Poetin die heeft het dus nu zo geregeld dat hij dus straks dan weer premier kan zijn en de machtigste man van Rusland, even los van de naam, maar ook als functie, wordt straks de premier en niet meer de president.
Ja.
Nou, en dan, toevallig komt Poetin daar. En dus de machtigste man.
Hij is nu 67, meen ik.
Ja, want. Ja. Maar is daar überhaupt iemand klaar om het op te volgen? Want er komt straks een systeem. Het systeem is nu zo dat als er een opvolger komt, die kan ook zomaar 30 jaar gaan zitten.
Ja. We doen er nu een beetje lacherig over. Maar dit is natuurlijk eigenlijk heel ernstig. En er staat ook helemaal niemand klaar om Poetin op te volgen. Dat is ook zijn argument. Na mij de zonvloed, na mij komt chaos. Maar dat heeft hij natuurlijk zelf zo gecreëerd. Ja. Overigens kunnen we zeggen, na Angela Merkel komt in Duitsland ook chaos. En dat heeft ze ook zelf zo gecreëerd. Omdat ze al haar kroonprins heeft weggewerkt. En nu ze aan het eind van haar politieke leven staat, is er niemand. Nee. Maar geen natuurlijke opvolger. In een echte democratie, binnen echte democratische partijen, bereid je natuurlijk je opvolgers voor om uiteindelijk jouw positie in te nemen. Zo functioneren democratieën. Idealiter.
Nou, maar het lukt in Nederland ook niet.
Het lukt in Nederland ook niet.
Lubbers lukt het niet. Wim Kok lukt het niet. Dus nee. Geen Brinkman, geen Melkert.
Nee. Al die ego's.
Balken in de weg, chaos.
Ja, al die ego's die gaan dus uiteindelijk overheersen. Hè? De macht corrumpeert in die zin ook. Nou, dat is eigenlijk iets wat je niet wilt. Maar nu is Rusland ook nog eens een keer een autoritaire democratie. Of misschien zelfs geen democratie, maar een autoritair land.
Ja.
Staat daar dus. En kan Poetin best wel eens gelijk hebben dat na hem de chaos komt. En dan kunnen we dus donder op zeggen dat als er chaos komt in Rusland, dat dan weer die Tsjetsjenen uit van IS, uit Syrië terugkeren. Die zijn de keren nu al voor een deel terug natuurlijk naar huis. Dat die Caucasus in brand komt te staan. En daar dreigt hij dan ook mee en zo. Dat gaat gebeuren. Nou ja, en dat wil niemand. Moeten wij ook niet willen, omdat wij willen dat er stabiliteit is in Rusland.
Maar dus in zekere zin zouden we kunnen stellen dat 15 januari 2020, dus deze woensdag, best een historisch moment is, waar we niet zomaar even overheen moeten stappen.
Nou ja, ik denk dat dat inderdaad zo is. Kijk, de Chinese president heeft het ook al gedaan. Hè? Mm-hmm. Die mag ook zijn leven blijven zitten. Ja. Daar in de voormalige Sovjet-Unie, in Centraal-Aziatische landen, heb je ook al presidenten die gewoon eigenlijk voor altijd blijven zitten. En die dan vervolgens, als ze doodgaan, dan komt hun zoon of hun dochter aan de macht.
Dus ja, maar, maar met China is denk ik toch de dreiging eromheen anders dan, dan met Rusland. Want je noemt net Tsjetsjenië. Dit is natuurlijk een conflict met Oekraïne.
Ik denk dat we bij China nooit precies weten hoe stabiel dat land is. Want vergeet niet dat ze daar die Oeigoeren bijvoorbeeld, wat ook een moslimminderheid is, zwaar onder druk. Hè? Daar zitten misschien wel 1 miljoen in de heropvoedingskampen. Ja. Dus we weten ook niet of die stabiliteit... Dat weet je nooit met dit soort landen. Ja. Hè? Hoe stabiel zo'n regime nu werkelijk is. Dat weten we eigenlijk ook niet van de mullahs in Iran. Dat moet altijd getest worden. En soms kan het zijn dat zo'n regime uiteindelijk zo op zijn achterste, op zijn laatste benen loopt, dat het gewoon instort. Ja. Alleen ik denk dat dat in Rusland niet het geval is, omdat de Russen zelf, de Russische bevolking, die hebben al het trauma van de jaren 90, toen eigenlijk de staat niet meer functioneerde. Hmm. Toen de overheid was ingestort, toen er burgeroorlogen ontstonden. En dat willen ze nooit meer. Dus ik denk dat ze dan zeggen, oké, dan liever Poetin met al zijn nadelen dan chaos met eventueel geweldsuitbraken en zo. En Tsjetsjenen die naar Moskou optrekken, weet ik veel wat voor schrikbeelden allemaal. Dat wil niemand daar. Dus we zullen het hiermee moeten doen. Dat is ook wat ik ook altijd zeg. We kunnen wel willen dat dit soort landen democratieën worden naar ons model. Maar gaan ze niet worden. En als laatste dan, kijk naar China, kijk naar de Chinese geschiedenis, kijk naar de Russische geschiedenis. Uiteindelijk vallen die landen weer terug in dat aloude model. Er is continuïteit juist. Hè? Poetin is nu de nieuwe tsaar. In China had je precies dit soort dynastieën ook. En dat is wat ze kennen. Dat is hun geschiedenis, dat zijn hun verhalen, hun vertellingen. Dat is wat zij associëren met hun land en met hun bevolking. Heel veel Russen zeggen ook, dit is wat bij ons past. Echte democratie, daar kunnen we niet mee omgaan. Daar worden we wild, zeggen ze dan, dikkie. He, dieke democratie, daar kunnen ze gewoon niet mee omgaan, zeggen ze zelf. Dat is voor jullie. Laat ons dan dit systeem. En dan kunnen wij wel vanuit onze D66-achtige ideologieën denken van, ja, maar ze moeten, hè, ze moeten. Maar die mensen en die landen, die laten zich dat helemaal niet opdringen, joh. Dus
Het is toch altijd fijn dat we naast de verre identiteitspolitiek en alles wat in Nederland gebeurt, ja, ook nog hebben als oud-correspondent Duitsland en Rusland.
Realistisch commentator.
Precies. Daar laat ik me niet over uit. Nee. Maar het is altijd mooi om op die manier toch dat uitstapje te kunnen maken en je daarover te horen. Wiet, volgens mij zijn we weer lekker 40 minuten bezig. Het zit er weer op voor deze
mooi
week.
Mooi zo.
Dankjewel. Dank voor het luisteren. En volgende week dan zijn we er gewoon weer met een nieuwe aflevering. Tot dan.
Dankjewel. Dag.